Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik zal vandaag wat willen voorlezen, maar het komt ook nog, het hele verhaal hier is iets wat ik ooit geschreven heb over een Russische schrijver die mij... Misschien heb ik hem al genoemd, Zamyatin. Misschien kent u ook de roman Wij. Heeft iemand dat gelezen? Wij, de meervoud van ik. Hè? Dat gaat over ons, dat gaat over de mensheid. Dat gaat over de impasse van de mensheid en de muren. En toch daaraan voorbij. Het is een mystiek boek. Zamyatin was, laat ik zeggen, een atheïstische mysticus. Maar het is zo authentiek over veel dingen waar wij in onze zendtaal met andere woorden over praten. Hij kent het boeddhisme. Hij gebruikt 3 of 4 keer het woord Boeddha. Daar komt een Boeddha-beeld ineens in voor. Ik zal dat dadelijk ook wel voorlezen. En ineens begint dat gouden Boeddha-beeld, dat begint te smelten. En al dat goud, dat gesmolten goud, dat dringt in iedereen naar binnen als een soort... levende adem. En iedereen raakt bezield, letterlijk bezield, als op Pinksteren. Ook een woord wat hij steeds gebruikt, al blijft hij atheïst. En hij schrijft bijvoorbeeld ook over iets waarvan ik wel eens het verwijt gekregen heb dat ik er moeilijk over praat of nooit over praat. Dus over erotiek en over seksualiteit. En daar komt iets op zo'n zuivere, zo pure manier in voor, zo onbevangen bij hem, dat zal ik ook voorlezen. Een jongen en een meisje die elkaar intiem ontmoeten een uur voordat de jongen zal worden terechtgesteld. Hij wordt ter dood veroordeeld, hij wordt terechtgesteld. Maar precies daar, op dat moment, ontdekt hij, en dat is de titel ook van mijn verhaal, dat de dood niet het einde is. Hè? Ik zal het letterlijk citeren met een, zoals het als titel gebruikt wordt, dat overgaan, dat het lijkt op de dood, de fysieke dood, hè? Maar zeker niet de dood is. Dat is een opmerking van Pasternak over Majakovski, over een andere atheïst die ook mysticus was. Ik heb nog, toen ik de eerste keer in Moskou was, iemand gesproken die je kunt niet zeggen het sterrenbed, Majakovski heeft suïcide gepleegd en die lag daar opgebaard. En de belangrijke Russische schrijvers en schrijfsters van die tijd waren daar aanwezig. Ik heb één die nog leefde, een vrouw die een schrijfster ontmoet. Het was heel aangrijpend wat zij vertelde over die nachtwaken die ze gedaan hebben. Ze vertelde mij, dat schiet mij nu te binnen, ook nog over iets anders. Ze zei, toen haar man stierf, Zelwinski, een bekende dichter waar ik ook over geschreven heb. Ze zei, ik heb altijd geweten dat ons huwelijk 1 op de 1000 was. 1 op de 1000. Zo gezegend en zo... Hij was zo mijn jij. En toch, toen hij daar lag, dood, heb ik nog 1 keer zo zijn ogen opengemaakt. En toen dacht ik, eigenlijk heb ik hem nooit tot op de bodem gekend. Eigenlijk blijft het altijd een mysterie, onbereikbaar. En daar begon voor haar innerlijke weg naar de religie. Dat vertelt ze ook. Ze zei, ik ben hier orthodox geworden. En ze vouwde haar handen. Zij liet zo merken dat het voor haar was, wat dan in het Zen ook heet, revolution of the fundaments of the heart. Dat is een van de mooie ontmoetingen die ik gehad heb. Ja. Ik zal gewoon maar wat stukken voorlezen, ook omdat daar, waar wij over zingen, de hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid, dat lijkt ook zo ver af, of Kuan Yin, Uiteindelijk is dat uit een andere cultuur. Maar hij, en je moet dat zeker gekend hebben, schrijft daarover en brengt het zo dichtbij in onze tijd. Of liever gezegd, in een toekomstige tijd waarin de aarde botst op een andere planeet. Maar dat is een levengevende botsing. Daar in die botsing, in die eenwording. Hij beschrijft het bijna met erotische en seksuele termen ook. Daar gebeurt dat grote wonder van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En nieuwe mensen, vooral nieuwe mensen. En het is prachtig, authentiek beschreven. En vooral die gestalte van de wijsheid voorbij alle wijsheid is een beetje de hoofdfiguur. Niet alleen in de roman Wij komt ze ook wel in voor. Ik heb dat aangehaald in mijn boek over Dostojevski, geloof ik. Een zin meegegeven. Of was het een ander boek? Ik weet het niet meer. Dat hij ergens zegt. En plotseling ontdekte hij dat heel de aarde één oneindige, grote, allesomvattende moeder is. Hè? Heel het universum. En wij, mensen, heel de schepping, wij liggen nog steeds in haar schoot. Wij zijn nog niet helemaal geboren. Wij zijn daar nog. En wachtend. Vrolijk en blij. Het kan niet mooier en optimistischer geschreven worden. Vrolijk en blij. En dat is natuurlijk ook waar. Hè? Dat is, wij zijn op weg naar, ja, naar een voltooiing waar we geen enkel begrip van hebben. Hè? Zoals bij Paulus of zoiets staat, geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord wat de hemel voor ons bereikt. Ik ben daarvan overtuigd. En niet omdat ik nou denk, ik ben al bijna 90, ik moet toch een beetje bang zijn, laat ik mezelf maar iets wijs maken. Nee, ik ben er diep van overtuigd dat het zo is. Net zo goed als dat we elkaar terug zullen zien. Daar ben ik ook van overtuigd. Dus, dat houden we te goed. Ja. Ik zal eerst iets voorlezen wat Pasternak van dokter Zhivago, die kent u, hè? Niet dokter Trivago, zoals een keer iemand tegen mij zei. Dat is ook een reisvereniging. Kan dat? Trivago? Iemand zei, maar ik heb een prachtige roman gelezen, dokter Trivago. Ik kan me voorstellen. Maar het was dokter Zhivago. Ja? En dat gaat over hoe werkelijk dat is, zo'n ashraya paravriti, zo'n innerlijke ommekeer. Niet dat wij dat nou allemaal zo op deze manier moeten ervaren. Helemaal niet. In de Rinzai-richting ligt daar weer de nadruk op, hè, op die bijzondere ervaring. In de Soto-richting zeggen ze, kijk uit, want zoiets gaat ook in de weg staan. Hè, ik heb al 3-4 prachtige verlichtingsmomenten gehad, zei iemand een keer tegen een zenmeester. Die zenmeester zei, nou en? Dus heel relativerend. Dus het kan ook in de weg staan. Dus iedereen heeft een eigen weg. Niets is te vergelijken, zoals Rielke zegt. Ik geloof dat Rielke dat was. Niets is verklaarbaar. Dan weer is niet kans met zich alleen. Und was je auszusagen. Ja? En dan staat dat in de laatste wij. Und weer zo veel begrijpt. En wie te veel denkt te begrijpen, aan diegene gaat juist het eeuwige voorbij. En dan eindigt hij ook met, kijk eens naar de hemel en naar de sterren. Hoe staan ze daar? Puntje, puntje, puntje. Dus alleen maar dat ontzagwekkende, die verwondering. Hè? Maar hier komt het, zo'n moment over Majakovski. Die bevriend was met Pasternak. Wie zal het begrijpen en geloven? Dat er werkelijk een moment kan aanbreken. Waarin plotseling in een nieuw, als het ware opnieuw geboren hart, een wijd geopend hart, echo's samenkomen die eerder van alle andere harten uit waren gegaan. Wie zal begrijpen dat dit geen beeldspraak is, niet een mooie metafoor, dat dit werkelijk in het leven kan gebeuren. Dat dit een gebeuren is van een zich spontaan manifesterende echtheid en werkelijkheid die voorlopig geen naam heeft. Misschien is het iets als een bovenmenselijke jeugd met zo'n hevige verrukking om het verbreken van de continuïteit met het verleden. He, u kent ook dat boek van van Krishnamurti laat het verleden los. Bij hem klinkt het allemaal een beetje plechtig. Hij was een beetje plechtig. En bij Zambiati klinkt het Russisch. Dat klinkt veel mooier, vind ik. Hè? Fel, ja? Een verrukking om het verbreken van de continuïteit met het verleden. En dat dit gebeuren, omdat we er nu eenmaal geen naam voor hebben, in zijn felheid het meest lijkt op de dood. Grote dood, groot ontwaken. In die boeddhistische taal, maar kijk daarmee uit, voorzichtig, want dat wordt zo gauw kil. Je moet sterven aan je ik. Hij zal dat ook wel weten, hij heeft het ervaren, maar hij geeft er een nieuwe taal aan en die maakt het voor ons veel levender. Ja? Dat het lijkt op de dood. Jazeker, dat het lijkt op de dood, maar absoluut niet de dood is. Wat betekent de schroom van de puberteit nog? Vergeleken met de overgevoeligheid van dit opnieuw geboren worden. Want opnieuw wordt, net als in de allervroegste jeugd, in de verwondering van het vroege kind, alles opnieuw gezien. Als nieuw gezien. Lampen, typistes, scharnieren, overschoenen, wolken, de maan, de sneeuw. Een verbijsterende wereld. Dat is prachtig, hè? Dat is een vertaling van, ja, niet dat iedereen dat nou zo hoeft te ervaren, maar misschien heeft iedereen wel eens een moment gehad waarin je echt een beetje ontroerd over, of een beetje, of heel erg ontroerd over iets was. En dan hoef je niet eens aan zen te denken. Dit gebeurt dus overal, dit kan overal gebeuren. Ja? Een van de hoofdstukken in dat boek, dat heet, en dat wijst ook weer naar dat opnieuw geboren worden, hè? Wat ook in de evangelie trouwens staat. Hè? Een hoofdstuk dat heet het smelten van het kristal. Dat vergelijkt hij ons ik met een soort kristal. En dat gaat smelten, dat ontdooit, dat gaat stromen en dat wordt levend. En ik zal het in zijn taal, hè, in zijn poëtische taal. En nogmaals, Zambiati praat over iets wat hem overkomen is en waarover hij, al is het stamelen, getuigenis wil geven. Wat hem overigens zeer kwalijk genomen is door de officiële communistische Sovjet-literatuur. Hij is ontzettend fel bekritiseerd. Men zegt dat er bloemen zijn die maar één keer in de 100 jaar ontluiken. Waarom zouden we dan ook niet van die bloemen zijn, innerlijke bloemen van het hart, die, bij wijze van spreken, maar eens in de 1000 of 10.000 jaar bloeien. Misschien hebben we tot dusverre slechts daarom daar nooit van geweten, omdat juist vandaag, dit moment, deze ene keer, dit ene heilige moment, Kairos, gekomen is. Want zoiets was het. En kijk, daar loop ik nu, gelukzalig en dronken, langs de trap naar beneden. En overal om me heen springen onhoorbaar 1000-jarige knoppen open. In alles. In armstoelen, in pantoffels, in gouden penningen, in elektrische lampjes, in de donkere, vlossige ogen van iemand van wie ik hou, in de gekante kolommetjes van de balie, in een doek die achterloos op de grond ligt, die iemand heeft verloren. En ik zie het, ik ervaar het. Het is zo. Ik ben een kristal. Ik smelt weg. Ik voelde volkomen duidelijk hoe de gepolijste kanten die mij mijn begrenzing in de ruimte gaven zich oplossen. Hoe ik als het ware verdween en wegsmolt. Hoe ik steeds kleiner werd. Kleiner en kleiner tot ik niets was en tegelijk steeds breder, groter, steeds moeilijker te omspatten. Het is natuurlijk stamelen, maar daarom is het zo mooi. En kijk, kijk, voor één heilig ogenblik zijn wij. En die van vreugde doortrokken armstoel naast het bed en ik. Wij zijn één. Hè? Dat is ook iets wat we kennen, hè? Over de ene en het vele. Dat is een nogal, wat ik zeg, koele verwoording van datzelfde. Dat is ook ervaring ooit geweest en ook gestold in een tekst. En zo is ook het woeste oerwoud aan de andere kant van de muur en ik één. En die zilveren bellen van bouwvallen afsteken tegen het zwart. En de nu ergens onwaarschijnlijk ver weg dichtgesmakte deur die ik hoor, dat allemaal luistert als het ware in mij, samen met mij, één met mij, naar de slagen van mijn pols, van mijn hart, van mijn nieuwe herboren hart. En alles is doorzeefd, 1 seconde van gelukzaligheid. En hij ontmoet dan een jij op dat moment. Dat is, zijn hoofdfiguren zijn altijd vrouwen. Zij heet I-333. I, misschien slaat dat een beetje op irrationeel, want het breekt alles wat rationeel is. Zij is echt fantastisch. Je zou zeggen, als je dat leest, zo iemand zou je willen ontmoeten. En zegt ze tegen hem, hij zegt tegen haar, ik weet het niet, begrijp je hoe wonderlijk het is, zonder het te weten. Het doet er niet toe waarheen. Het is nu 12:00 en het is volkomen onbekend wat er dadelijk komen gaat. Wonderlijk, hè? Prachtig, hè? Hoe bevrijdend. En dadelijk de nacht. Waar zullen we vannacht samen zijn? Waar zullen we vannacht samen slapen? Misschien hier op het gras, op de dorre bladeren. En dan morgen. Wat is morgen? Ze ademt gulzig door haar opeengeklemde, blikkerende tanden. En morgen, morgen weet je, is het absoluut onbekend wat er komen gaat. Begrijp je dat? Begrijp je dat echt? Nog ik weet het, nog iemand anders. Het is volslagen onbekend. Begrijp je dat? Al het bekende heeft opgehouden te bestaan. Voortaan is er enkel nog het totaal nieuwe, het onwaarschijnlijke, het ongehoorde. Dat is net als in de Apocalypse. Zie, ik maak alles nieuw. Dat is niet 1 keer weg die oude rommel, ik zet er iets anders voor in de plaats. Elk moment opnieuw. Ook zoals in het gedicht van Rilke. Doe aber, du wirst immer aufs Neue geboren. Dat is dezelfde stamelen. Dat is eenzelfde stamelen over wat het kan zijn als, laat ik zeggen, ons hart open kan gaan voor 1 moment. He? Of zoals, dat weet u, dat componist Keats elk jaar bij Oudejaarsavond schreef die mensen altijd, ik wens u niet een zalig nieuwjaar, maar happy new year, een happy new eye, een happy new heart. Ja. Voortaan is er alleen het onwaarschijnlijke, het onbekende. En dan opnieuw die woorden die ik al eerder net citeerde. En alles dijde uit tot een veerkrachtig paarmoer. Gouden, rozerood, helderrood geheel. Heel het universum. Ja, het hele universum was plotseling ervaren als 1 onomvattelijke vrouw. En wij zitten nog in haar schoot. Wij zijn nog niet geboren. Wij rijpen. En vooral vrolijk en blij. En dan op het einde is dan nog een keer die gestalte van de moeder. Maar eerst nog even iets over de Boeddha. Ja? Je kunt het allemaal later nalezen op onze website. Hè? Het is nacht. Groen, oranje, blauw. Dat zijn de beelden die ik zie. Vaag. Een rood koninklijk instrument. Een piano, hè? Hoe heet zoiets wat zo groot is? Een vleugel, hè? Een vleugel. Een meisje, een vrouw in een japon. I-333. En vervolgens, plotseling, de Boeddha. En plots trekt de Boeddha zijn oogleden open en begint er sap te vloeien uit de Boeddha en doordrenkt het alles en iedereen. Langs de spiegel gleden druppels levend sap. En het grote bed en de kinderbedjes en ikzelf. Een dodelijk zoete ontzetting. Een dodelijk zoete ontzetting. Het schemerdonker van kamers. Het blauw, het safraangeel van haar jurk. Het donkergroene safaan. De gouden glimlach van de Boeddha. De glinstering van spiegels. En zie, mijn oude droom, die nu ineens begrijpelijk is. Alles is doordrenkt van goudachtig licht en zal dra buiten de boorden treden, rondspatten in heel het universum. Het rijpingsproces is voleindigd. En dan de gestalte van de moeder, hè, die, waar wij dus zo als een wijsheid voorbij alle wijsheid over zingen. Zij wordt hier genoemd, zij is de moeder, met een hoofdletter steeds, die al ontelbare kringlopen lang de moeder is van het universum, die boven alles en alles staat en uit wie iedereen ooit geboren is. De moeder, die duizenden kringlopen geleden de moeder was, is toch tegelijk deze ene vrouw op dit moment in de geschiedenis die ik nu ontmoet. Deze ene vrouw, dit ene meisje, de moeder, tegelijk van het universum, in wie gelaat alles en iedereen op een nieuwe wijze tot bestaan komt. Dat is toch ook, hè? Als iemand gered kan worden, dan zal zij die gestalte aannemen. Zij neemt alle gestalten aan. Die redding ligt precies, en die redding die komt dan door de botsing van die twee planeten, de aarde en die andere bevrijdinggevende planeet. En in die botsing, in die, hij noemt het een Gehenna, het vuur van de hel, ontstaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een nieuwe mens. En ik heb het net al gezegd, anders kijkt u eens naar de film Melancholia. Kent u dat? Van Lars van Trier. Dat is een film waar ook een andere planeet op de aarde botst en waar ook zo... Eigenlijk een vrouw die, waarvan je denkt, die spoort niet helemaal, hè, die eigenlijk de meest wijze is en die voorbij alles ziet en het bevrijdende kent, ook van wat een ondergang lijkt, het bevrijdende van wat een ondergang lijkt. En hier wordt ze zo beschreven. Hè. Zij, de moeder, net als in het beeld van de apocalyps, daar komt ook de moeder in voor aan het eind. De vrouw die bekleed is met de sterren en de zon en de maan aan haar voeten. In barensweeën voor het nieuwe. Zij, de moeder, staat recht en lang. Over haar gezicht wervelt alles tegelijk. Als wolken in een storm, in een windhoos. Alles. De jongen en het meisje die al dood zijn. Alle millennia. En die ene laatste seconde. En wat er nu gaat gebeuren. Wat gaat er gebeuren? Waar gaan wij naartoe? Alleen ik weet het, ik ben de moeder. Ik leef al duizenden kringlopen. Alleen ik weet waarheen. Ik hoor hoe we gierend 100 keer sneller, 1000 keer een nieuwe aarde tegemoet jagen, rondwentelend en bevend. Want dat is het. Wentelend en bevend wacht de aarde tot ze wordt doorboord, tot in haar donkerste binnenste. Tot de ongeduldige ziedende rode lavastromen losbreken om te ontvlammen, te verbranden. Bevend hult ze haar naaktheid in wolken. Ze vergiet verzengende regen als tranen. En bidt en roept dat het snel mag gebeuren, dat het heel snel mag gebeuren. Dat het nooit mag gebeuren, want het is te groot, te mysterieus, te oogverblindend. Het doet te veel pijn, maar het is... Geboorte, nieuwe geboorte, alles wordt nieuw. Uren. Dit is het ogenblik van de geest. Deze uren. Dit is Pinksteren. Dit is de komst van de geest over ons, over iedereen. In dit uur, in deze minuut. Eén strakke seconde misschien maar. Dagen, nachten. Een tweede Pinksterdag. Regendruppels vallen van het dak op de venster. Er zijn nog maar twee mensen op de hele wereld. Kukovjerov en zijn meisje Talja. En zij horen elke druppel. En zij zien het lampje, de houten tafel. Zij zien op de tafel de asbak met de sigarettenlijkjes. En de wimpers van Talja. Gebogen door het gewicht van hun bloei, zijn neergeslagen en kijken naar Kukovjerov. Kukovjerov zit op de grond, zijn gezicht in het warme dal tussen Talja's knieën. En in de stilte druppels, met eeuwen daartussen. En Kukovjerov keert zijn gezicht omhoog. Hij houdt zijn ogen dicht, hij glimlacht Natalia. En hij zegt, de druppels, hoor je ze? Wat lijkt één druppel enorm? Of misschien is het dat niet. Maar snap je me? Ik weet dat ik het altijd zal horen, eeuwig zal horen, deze ene druppel, met mijn hele wezen. En opeens, waar we steeds over praten, tot morgen. Wat is dat morgen? Er is geen morgen. Er is niets. Er is alleen maar nu. Dat is het ook, hè? Er is alleen maar nu. Druppels op steen, enorm. In de stilte. En enorm, licht als de aarde, begrijpt Koukovierov en Talia opeens alles. En zij begrijpen, ja, zo moet het gaan. En ze begrijpen, er is geen dood. En de moeder waakt en wacht en waakt boven alles en alle uit. Haar gestalte tekent zich af tegen het vlammende firmament, een teken aan de hemel. Lot en belofte tegelijk. Onder haar voeten wordt de dodelijke planeet al tot vurig nieuw leven geboren. Het is een voorspelling. Het is een beeld uit de apocalyps. De vrouw in barensweeën. En dan vindt plotseling, als elk groot gebeuren plotseling, plotselinge verlichting, heet het in het Zen, in de Griekse orthodoxe kerk, waar men ook die meditatieve houding kent en ook dat ontwaken heet het ook zo, ex arvne egregor is, ook plotseling, dat woord. Hè. En plotseling, eindelijk, dat grote gebeuren, voorafgegaan door een intense apocalyptische stilte. Moet u de film zien, het zevende zegel. Dat begint met die woorden, het zevende zegel van Bergman. Hè? En er was stilte een hele dag lang. Grote stilte. Waarin de tijd lijkt te exploderen. Waarin het verlossende wonder gaat plaatsvinden. Waarin alles, alles en iedereen samenkomt. Als een opengaan, als een bevrucht worden. Als dood en opstanding tegelijk. En de oudste, de moeder, staat boven hen. In de rode gloed van de hemel staat haar silhouet gekerfd, de wenkbrauwen gefronst, de lippen vast opeengeklemd. Ze lijkt van marmer, al is ze meer levend dan wie ook. Ze lijkt op het lot, haar schouders licht gebogen onder een zware last. Ze staat en wacht en waakt. En plotseling rijst de vloer onder haar voeten omhoog als een levend lichaam, overgoten met rood splijten kloven. De duizendjarige muren storten in. Het gerinkel van rondspattend glas. Eén explosie van licht. En dan. En dan opnieuw stilte. En in de stilte druppels op steen. Met eeuwen, seconden ertussen. En in één bepaalde seconde storten plotseling de wolken en de sterren omlaag. De aarde opent haar binnenste, steeds wijder, nog wijder, zichzelf helemaal, om bevrucht te worden, opdat er in het purperen licht en in het vuur nieuwe vurige wezens zullen zijn. En daarna, in een warme witte nevel, nog meer nieuwe, nog wonderlijker. Wezens die op bloemen lijken, alleen nog maar met een dunne steel verbonden aan de aarde. En als ja, als die menselijke bloemen ooit zullen rijpen, ja dan. Puntje, puntje, puntje. Ja dan. De rest wordt niet ingevuld. Daar past alleen het zwijgen. Dat is het Griekse woord muo, van mysterie, van zwijgen. We gaan maar terug hiermee de stilte in.